Ja, weer een podcast en deze keer een van de gasten die al eerder hier is geweest, namelijk Esther Omen. En Esther is autisme-expert, autisme-coach. En ik moet wel zeggen, Esther, ik zei het net al tegen jou in het gesprekje wat we hiervoor hadden, onze podcast is 659 keer beluisterd.
Supermooi.
Dat is supermooi. En dat is wat ik in mijn statistieken zie, maar niet... Apple Podcast wordt daar niet in meegenomen en ik meen Spotify wel, maar daar ben ik ook niet zeker van. Maar het is in ieder geval de best beluisterde podcast van mij. En dat zegt natuurlijk wel iets over hoeveel vraag er is naar een podcast over autisme en een podcast over autisme en werk.
Ja,
en vandaag gaan we het hebben over autisme en je werkplek. Nou Esther, voor de mensen die onze vorige aflevering niet hebben geluisterd, ik zou zeggen, doe dat alsnog en ik ga je even het nummer noemen, want dan kun je er makkelijk naar teruggaan. Het is nummer 80 van de Danielle Baks podcast en dit wordt nummer 94. Dus dan heb je wat te doen. De vorige podcast was ook heel erg waardevol. Je hebt er leuke reacties op gekregen, hè, Esther?
Ja, hele leuke reacties. Mensen vonden het fijn om naar te luisteren en goede tips hebben ze eruit gehaald.
Ja, kijk. Nou, dan gaan we voor nog zo'n waardevolle podcast. Voor de mensen die aflevering 80 nog niet hebben geluisterd, wil jij je nog een keer even voorstellen?
Ja, tuurlijk. Ik ben Esther Omen, autismecoach en mijn praktijk heet Lekker in je vel met autisme. Ik help voornamelijk werkende mensen met kenmerken van autisme of een diagnose autisme om lekker in hun vel te komen zitten, hun werk goed te kunnen doen. En daarnaast nemen we natuurlijk altijd ook een aantal privé dingen mee, want die lopen er ook tussendoor natuurlijk. Hè? Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Ik heb zelf twee kinderen met een diagnose autisme van 18 en 16 en mijn man herkent zich ook wel in kenmerken van autisme. En ik vind het heel belangrijk om mensen met autisme verder te helpen in hun werk en in hun leven, omdat het gewoon makkelijk kan zijn. Waarmee ik niet wil bagatelliseren dat er ook heel veel problemen kunnen ontstaan bij autisme, maar er zijn ook heel veel kleine dingen die je wel zelf kan doen om het gewoon wel fijn te maken en soepel te laten lopen. En dat vind ik belangrijk om dat uit te dragen.
Nou, fantastisch, fantastisch. Ja, en inmiddels zijn we dus. Heb jij gezegd van nou, het lijkt me deze aflevering leuk om het te hebben over je werkplek. En want leg eens uit, hoe kwam je tot dit topic?
Ja, ik merk dat mensen op hun werk. Mensen met autisme, op hun werk vaak tegen kleine dingen aanlopen die heel veel energie kosten en waar ze soms zelf eigenlijk nog niet helemaal goed van in de gaten hebben dat hen zoveel energie kost. Dus aan het einde van de werkdag zijn ze helemaal op, hebben ze eigenlijk geen puff meer om nog maar te koken of nog iets met de kinderen te doen, is eigenlijk alle energie is verdwenen. En ik heb gemerkt dat als je daar bewust van wordt, waarom dat in zit, dan kun je daar ook kleine dingetjes in veranderen. Die ervoor gaan zorgen dat je wel nog wat energie aan het einde van de dag over hebt. Of aan het einde van de week. Waardoor je niet het hele weekend op de bank hoeft te liggen om weer bij te komen. Maar waardoor je weer met wat energie uit je werkdag komt.
Oh, wat goed. Ja, en dit is... Niet alleen voor mensen die zich herkennen in kenmerken of die de diagnose autisme hebben. Ik hoor dat van heel veel mensen, hè, dat ze energie lekken gedurende de dag en niet altijd weten, goh, waar komt dat door? En wat ik dan altijd zeg is, ja, als jij jouw batterijtje hebt en je kunt het vergelijken met de batterij van een telefoon, als die niet helemaal oplaadt in de nacht, maar wel overdag kleine beetjes weer extra energie geeft, ja, dan duurt het een x-aantal weken, dagen of maanden voordat je in het rode stuk zit en dan niet meer uitkomt. En ja, dan gaat het echt voor problemen zorgen. Dus hoe mooi is het dat je door dit te luisteren, door op te letten van goh, waar merk ik het en wat kan ik daar dan aan doen, dat dat kleine dingen kunnen zijn die een heel groot effect hebben op dat energieniveau.
Ja, absoluut. En dan is het bij mensen met autisme altijd nog zo dat hun batterij gaat nog sneller leeg dan bij mensen zonder autisme.
Ja.
Omdat ze de hele dag aan het nadenken zijn en overal op aan het letten zijn. Dus daar, voor die mensen is het nog belangrijker om goed met hun batterij om te gaan. En proberen ook gedurende de dag eigenlijk die batterij op sommige momenten weer even op te laden.
Ja.
Dat is heel belangrijk. Ja.
Dat herken ik ook uit het verhaal van een klant van mij. Zij heeft ook de diagnose autisme gekregen. Nog niet zo heel lang geleden. En zij zei dat ook. Ze zegt, ik trek het gewoon niet in een kantoortuin achter een computer. Dat is niet hoe ik mijn werk moet gaan indelen. En dat was voor haar een zoektocht. Hoe ga ik het dan wel doen? Dus nou ja, ik ga zeker ook met haar deze podcast doorsturen.
Wat leuk.
Vertel.
Dat ze er iets mee kan. Ja.
Ja. Wat is het eerste waar je dan aan denkt op het moment dat iemand... En we nemen nu even het voorbeeld van, stel je werkt op kantoor, maar je hebt dadelijk later ook nog voorbeelden voor andere soorten beroepen, hè?
Ja, zeker, zeker. Ja, het allereerste is eigenlijk je eigen werkplek. En dat begint al met, waar staat jouw bureau als je op kantoor werkt? Is dat inderdaad in een kantoortuin? En zit je dan in het midden van die kantoortuin of zit je een beetje achter in de hoek? Dat kan al heel veel schelen in natuurlijk het geluid wat je hoort, mensen die langs jouw bureau aflopen, die naar het toilet gaan, die naar de koffieautomaat gaan bijvoorbeeld. Daar kun je dus al heel veel mee doen. Maar ook zit je met je rug naar de muur, vind je dat fijn? Of wil je juist met je gezicht richting de muur zitten, zodat je eigenlijk niet afgeleid wordt? Daar begint het eigenlijk al mee.
Ja, dus die situationering, waar zit ik en wat vind ik dan prettig, daar kun je eigenlijk al heel veel verschil in maken.
Ja, zeker. En het is natuurlijk altijd zo dat iedereen is anders. Hè? Er is niet één autisme en die hebben allemaal hetzelfde nodig. En iedereen is daar anders in. Iedereen heeft zijn eigen dingen waar hij tegenaan loopt, maar ook zijn eigen voorkeuren, wat fijn is. En dat is belangrijk om daar rekening mee te houden. En ga in gesprek als je midden in een kantoortuin zit en je denkt van hé, dat trek ik eigenlijk helemaal niet. Dat zuigt zoveel energie op, terwijl als ik tegen de muur aan zou zitten, zou het me wel helpen. Ga het gesprek dan ook aan met je leidinggevende om te kijken wat daarin mogelijk is.
Ja, ja, en ik zou denken dat dat is nog vrij simpel, hè, om dat bespreekbaar te maken. En zeg je daarmee dat je leidinggevende vaak weet dat je een diagnose autisme hebt of je herkent in de kenmerken? Of zou je dat ook, dat denk ik namelijk, zou je dat ook gewoon kunnen zeggen, goh, ik merk dat deze plek voor me niet werkt. Kan ik een andere plek krijgen zonder dat je daar heel open in hoeft te zijn? Ik weet niet hoe dat vaak ervaren wordt, Esther. Willen mensen daar open in zijn of hebben ze toch het gevoel, ik moet daar me anders in opstellen of ik wil niet dat mijn leidinggevende dat weet?
Ja, vaak vinden mensen het moeilijk om het te vertellen. Ze hebben in hun leven vaak al problemen gehad voor hun gevoel, doordat ze er niet bij hoorden of tegen dingen aan zijn lopen dat andere mensen hen niet begrepen. Dus daarom is de drempel om het te vertellen is vaak best wel hoog. Mijn ervaring is met de mensen met wie ik werk, dat het eigenlijk vaak wel heel goed werkt om het wel te vertellen. Maar je moet daar dan wel zelf een vertrouwd gevoel bij hebben natuurlijk, om het te kunnen vertellen. En het is natuurlijk zo dat als jij gewoon zegt, goh, ik heb last van hier midden in de ruimte zitten en ik wil graag om me te kunnen concentreren en mijn werk goed te kunnen doen, aan de zijkant zitten, bij de muur of bij het raam of zoiets dergelijks, of in een rustige ruimte als die beschikbaar is, dan hoef je helemaal niet te noemen dat komt door jouw kenmerken van autisme of je diagnose. Maar kan je gewoon benoemen van ik heb een rustige werkplek nodig, anders kan ik me niet goed concentreren en kom ik dus ook niet goed tot werken.
Ja.
Kunnen we daar eens naar kijken wat daar de mogelijkheden voor zijn.
Ja, ja, heel mooi.
Ja. En ik help ook vaak mensen om in gesprek te gaan met een leidinggevende. Soms ga ik gewoon mee naar het gesprek bijvoorbeeld. Maar we kunnen een gesprek ook voorbereiden. Van hoe kun je dat nou aankaarten bij je leidinggevende als je ergens tegenaan loopt. Dus er zijn wel manieren voor om dat te kunnen doen.
Ja, Ja, wat goed, wat goed. En dat je ook meegaat, want ik kan me voorstellen dat dat echt voelt als een steun. En dat mensen denken, nou jij weet hoe ik erover denk, dus kom ik er zelf niet uit. Kun jij me aanvullen of kun jij een stokje van me overnemen?
Ja, precies. Daar kan ik net wat dingetjes noemen waar ze zelf misschien ook nog niet op dat moment over nadenken. Hè, dat ze dat even vergeten erbij te vertellen. En zo kunnen we wat begrip kweken, zeg maar. Ja. En dat helpt altijd om ook de dingen te kunnen doen die nodig zijn. En mijn ervaring is dat het heel vaak in de kleine dingetjes zit. Als je die net allemaal kunt doen, dan kan dat dan een hele hoop energie schelen op een dag. Ja.
Dus die plek in die kantoortuin, die is belangrijk. Dat je daar naar kijkt, wat vind ik vooral wel prettig en wat niet. En wat kan ik veranderen.
Ja.
Waar denk je nog meer aan als je het hebt over je werkplek?
Nou, als je dus niet in een kantoortuin werkt, ik spreek ook iemand die werkt in de schoonmaak, maar die moet 's ochtends afwachten op welke afdeling zij komt te werken bijvoorbeeld. En dat geeft haar heel erg veel onrust. Terwijl als zij weet, ik mag altijd naar die afdeling en dan moet ik deze taken doen, dan scheelt dat haar een hele hoop energie, dan hoeft ze niet te schakelen, dan weet ze waar ze aan toe is, ze weet precies wat de bedoeling is. En nadat zij in gesprek is gegaan met haar leidinggevende, is dat zo geregeld. En heel af en toe moet ze alsnog invallen op een andere afdeling vanwege ziekte of vakantie. Maar in principe heeft ze nu haar eigen afdeling gekregen. En dat scheelt haar zoveel stress op een dag en zoveel energie lekken. Hm. Dat ze nu dus wel relaxed naar huis toe gaat, omdat ze weet waar ze aan toe is.
Ja. Dus wat er bij haar dan gebeurde, was dat ze niet wist, waar ben ik aan toe, wat ga ik vandaag doen, waar moet ik vandaag schoonmaken.
Ja.
En dat ze daar nog wel heel veel energie lekte, terwijl dat ze nu weet, je moet iedere keer naar die afdeling.
Ja.
En daar doet ze rust mee en daardoor lekt ze minder energie.
Ja, precies. Ze weet waar ze aan toe is en wat de bedoeling is, want elke afdeling was weer net even een beetje anders en daar hoeft ze nu dus geen tijd aan te verspillen. Om daarover na te denken van hoe zat het daar ook alweer en hoe moest het hier en wat waren ook alweer de verschillen, waar moet ik aan denken. Daar hoeft ze allemaal niet meer mee bezig te zijn en ze kan zich gewoon concentreren op haar werk.
Dus dat stukje voorspelbaarheid, daar gaat het dan eigenlijk om. Dus mocht ze niet in de schoonmaak zitten, hè, interieurverzorgers, dan kun je ook nadenken over hoe zit het eigenlijk met de voorspelbaarheid in mijn werk.
Zeker,
zijn mijn dagen heel voorspelbaar? Vind ik dat fijn? Of zijn mijn dagen heel onvoorspelbaar? En misschien vind je dat ook wel fijn, maar wat ik van jou begrijp is dat de meeste mensen dan zoiets hebben van, nou, iets meer voorspelbaarheid, dat doet je goed.
Ja, in elk geval die duidelijkheid. Sommige mensen met autisme houden ook echt heel erg van afwisseling en vinden het juist saai om elke dag hetzelfde te doen. Maar het moet wel duidelijk zijn. Ze moeten weten wat er van ze verwacht wordt en wat de bedoeling is en alle informatie hebben die ze daarvoor nodig hebben.
Oké. Okay. Ja. Dus dan zeg je eigenlijk ook, als je die duidelijkheid niet hebt, wat je werk ook is, durf daarnaar te vragen. Durf te vragen, wat is de bedoeling? Bedoel je dit? Wat wenselijk is, dat je daarnaar vraagt, dat je die helderheid vraagt?
Ja, die mag je zeker vragen. Vorige week gaf ik een presentatie bij een bedrijf en toen was daar ook een ervaringsdeskundige die over zijn ervaringen vertelde, wat hij meemaakt binnen datzelfde bedrijf. En toen zei hij bijvoorbeeld, we hebben vaak meetings waar dan verwacht wordt dat we over een bepaald onderwerp meteen een besluit nemen. Alleen de informatie over dat onderwerp krijg ik dan pas in zo'n meeting. Dan zitten we daar met 30 mensen, allemaal met een eigen mening. Dan wordt die informatie gedumpt, zeg maar. En dan moet ik dat meteen maar ontrafelen, analyseren en zeggen wat ik daarvan vind. Hij zei, wat ik heb gemerkt is als mensen mij vooraf alle informatie sturen, zodat ik het vooraf door kan nemen. Kan ik het analyseren? Kan ik het verwerken? Kan ik mijn vragen stellen die ik er nog over heb bij de moeilijke punten die ik zie? En dan kunnen we in zo'n vergadering de juiste vragen stellen met z'n allen. En dan kunnen we daarna ook een besluit nemen. En wat er nu gebeurt, als ik nu die dump aan informatie in de vergadering krijg en ik neem een besluit, samen met de rest, dan kan het best zijn dat ik over een week denk, oh wacht even, we zijn dit deel vergeten. Dat hadden we ook mee moeten nemen in ons besluit, want nu wordt het besluit anders. En met alle gevolgen van dien moeten we weer terugkomen op het besluit. Moet er weer een vergadering aan besteed worden. En dat is voor iedereen een energielek en tijdverspilling. Terwijl als je iedereen van tevoren informeert over de informatie die beschikbaar is, dan kan je dat allemaal voorbereiden. En dan wordt zo'n vergadering ook veel, veel meer to the point. En dan kun je echt een besluit nemen met z'n allen.
Ja, en dat heeft natuurlijk te maken met, volgens mij zei jij dat de vorige keer, die informatieverwerking die meer tijd nodig heeft. Maar de meeste mensen die zich herkennen in kenmerken van autisme of de diagnose hebben, die zijn juist analytisch supersterk. Alleen omdat het meer tijd nodig heeft en ze iets van alle kanten willen bekijken en willen kijken, heb ik alle informatie, wat vind ik daarvan? En nou ja, hè, dat analyseren.
Ja.
Heeft dat meer tijd nodig? En snap ik heel goed dat je dat op dat moment niet kan. Dat je nog bezig bent met, oké, wat wordt eigenlijk gezegd? Welke vragen komen er? Dat proces, dat is eigenlijk nog bezig.
Ja, en daarnaast lopen vergaderingen heel vaak niet volgens een specifieke agenda. Waardoor er eigenlijk al heel veel onduidelijkheid gecreëerd wordt. En ze soms bij punt 1 nog aan het nadenken zijn, omdat ze daar, dat is hun werkgebied, dus daar weten ze heel veel van. Dus ze zijn daar informatie aan het verwerken, inderdaad, wat je net zegt. Maar de rest van de vergadering is al door naar punt 3. Maar dat gaat natuurlijk niet tegelijk. Dus dan hoor je punt 3 niet, want jij bent nog bij punt 1 bezig. En dat is gewoon omdat ze alles goed analyseren en het goed willen doen. Dus ze willen zeker weten dat ze alle informatie hebben meegenomen. En dat heeft nou eenmaal verwerkingstijd nodig.
Ja, ja. Ja, mooi. Mooie tip ook.
Ja. En heel belangrijk is ook om tussen activiteiten bijvoorbeeld even tijd te nemen om te schakelen. Dus niet om van het ene activiteit hup in één keer iets anders te moeten gaan doen. Maar sluit die ene activiteit gewoon echt even af voor jezelf. Van, wow, bij wijze van zeg je in je hoofd van, zo, nu ben ik hiermee klaar. En dan ga ik zo meteen een kopje koffie halen bijvoorbeeld. En dan begin ik met die en die taak. En zo kun je het ook echt netjes afronden. En dat is meteen ook waarom de telefoon opnemen best wel lastig is voor veel mensen met autisme. Want dat is een onderbreking van hun werk waar ze mee bezig waren. En dat hoor je vaak wel dat dat ook een lastig punt is op kantoren. Dat toch wel verwacht wordt dat je de telefoon mee opneemt, altijd. En dat kan ook wel een lastig ding zijn om te doen.
Ja, dus die ad hoc zaken, en dan zeg jij de telefoon, maar ik kan me ook voorstellen mailtjes die binnenkomen.
Ja, zeker. Maar je mailprogramma kan je nog uitzetten, hè?
Ja.
Ja, als ze het nou willen. Maar ook collega's die aan je bureau vragen komen stellen natuurlijk. Hè? Die zijn ook, die storen jou ook in jouw werkzaamheden. En dat kan best wel belastend zijn.
Ja. Nou, ik heb laatst, ik geef regelmatig flow workshops in bedrijven. En dat gaat dan over wat kun je zelf doen? Welke inzichten heb je om je energie te sparen? Waar lek je energie? Wat geeft jouw energie? En wat kun je in die end doen met die inzichten en aan welke knoppen kun je draaien? En ik heb toen een onderzoek gelezen en daarin stond dat iemand die op kantoor werkt, iedere 20 minuten bijna gestoord wordt. Of iedere 12 minuten, ik zeg het verkeerd, iedere 12 minuten gestoord wordt. Dan wel door de telefoon, dan wel door mailtjes die binnenkomen, of door collega's die iets vragen, die langslopen, je naaste collega die even iets zegt. En dat is echt een van de factoren waardoor je ook niet in flow komt.
Laat het zeker.
Dat je het helemaal fijn vindt om het ene eerst af te sluiten en het, voor je het volgende begint. Hè, er zijn nog mensen die kunnen dat schakelen prima doen. Maar dan nog is het, zegt het iets over hoe makkelijk kun je weer ergens in geconcentreerd raken en met focus mee aan de slag gaan. En in die workshops komt ook heel vaak naar voren van ja, we moeten elkaar gewoon weer opnieuw opvoeden. En het is niet nodig dat je altijd maar bereikbaar bent met die telefoon. Wel als het jouw baan is, hè? als het jouw werk is om telefoon op te nemen, is het wat anders. Maar dan kun je nog misschien met collega's afspreken. Goh, jij bent vandaag de eerste telefoniste, om het zo maar even te noemen. En ik pak iedere tweede telefoon op als jij in gesprek bent. Dan heb ik al meer ruimte. Maar dat het dus echt, al die notificaties, al die via Teams kun je ook chatten, dat wordt vaak gedaan. Je mail uitzetten en 3 keer op een dag openzetten om te kijken wat moet ik hiermee doen. Dat zijn dan allemaal tips die naar voren komen en die mensen zelf ook noemen. Ja, hiermee kun je in je focus blijven en in je energie blijven.
Ja, zeker. Heel belangrijk. Ja. En wat ook belangrijk is, denk ik, om te noemen, is dat je regelmatig rustmomenten even moet pakken. Bijvoorbeeld tussen 2 activiteiten in, of als je al een uur hebt zitten werken, dat je even 5 minuten gewoon eens even gaat zitten en kijken van, hé, hoe zit ik op mijn stoel bijvoorbeeld? Of even goed ademhalen, of loop eventjes op en neer naar het toilet en ga even je handen wassen of zoiets dergelijks. Om eventjes ook je hoofd ook even weer rust te gunnen.
Of kijken.
En voor mensen die een staand beroep of lopend beroep hebben, net als in de zorg of zo, is het juist heel belangrijk om regelmatig echt eventjes te kunnen gaan zitten. Ga eens even zitten met een glaasje water of een kopje thee. En gun ook je lijf dan even rust, hè? Naast je hoofd.
Ja, mooie tips. Die eigenlijk voor iedereen in meer en mindere mate van toepassing zijn.
Ja, maar dat is altijd zo, hè? Wat goed werkt voor mensen met autisme, werkt ook goed voor mensen zonder autisme. Mensen met autisme hebben wat sneller last van stress en onrust in hun hoofd vooral ook.
Ja.
Dus die tips zullen inderdaad voor iedereen goed werken, ja.
Mooi. Oké. Heb je dan nog meer tips, Esther?
Ja, vergaderingen hebben we het al over gehad, werkplek. Ben ook bewust of jij het werk doet wat je leuk vindt om te doen. Daar ben jij natuurlijk een expert in om daar met mensen mee aan de slag te gaan ook. Maar dat is wel ook een van de kernzaken die heel erg belangrijk zijn. Wat je helaas ziet is dat veel mensen met autisme op een bepaalde manier zijn opgeleid en vaak lager geschoold werk doen. Doordat de aanpassingen er niet zijn op de werkplek, waardoor ze dus heel veel tijd en energie kwijt zijn aan zich aanpassen en meebewegen met wat er daar gevraagd wordt. En dat is eigenlijk gewoon zonde, want ze hebben zoveel kwaliteiten die ook benut mogen worden. Maar dan is het dus wel belangrijk dat je werk hebt wat bij je past.
Ja, ja, en dan ligt die bore-out op de loer, hè? Op het moment. En ik denk ook dat ze een burn-out altijd op de loer kan liggen als je dus sneller te veel prikkels, sneller stress ervaart. En aan de andere kant, als jij niet mentaal niet genoeg uitgedaagd wordt, doordat je in een kantoortuin zit en daar al genoeg prikkels in krijgt, of doordat je werk onder je niveau doet, dan ben je mentaal niet uitgedaagd. En dat kan ook voor klachten zorgen. Dat kan ook voor een energielek zorgen. Omdat dat je het gewoon saai vindt wat je aan het doen bent. Of eentonig. Of dat je het op de automatische piloot doet.
Ja, precies. Ja,
dan ben je wellicht met andere zaken bezig. Dan dat je echt wordt uitgedaagd. En echt je energie kwijt kan in je werk inhouden.
Ja, zeker. En wat heel belangrijk is ook om na je werkdag ook af te schakelen richting je privé situatie. Hè? Dat je niet met een heel vol hoofd thuis komt waar 2 gillende kinderen van 3 en 5 rondrennen. Want dat is dan te veel. En dan komt die frustratie en moeheid er misschien ook thuis wel uit, waardoor je daar weer in de problemen kunt komen. Maar neem dan ook die tijd om, voordat je thuis binnenstapt, heel even weer tot jezelf te komen en iets te eten of te drinken of een wandelingetje te maken, waardoor je even op kunt laden, zodat je het thuis ook weer aan kunt. Want daar gaat het leven ook gewoon door natuurlijk.
Ja.
Ja.
Hey, en waar ik zelf nog aan denk, je hebt op je werk vaak met een hele sociale kring te maken, hè? Mensen. En die kies je niet altijd uit. De ene, daar klik je beter mee met de ander. Maar er zijn ook sociale verwachtingen van, nou, wij gaan iedere vrijdag, hebben wij een vrijdagmiddagborrel of personeelsfeestjes. Of is dat nog iets waar mensen met kenmerken van autisme of met de diagnose moeilijkheden in ervaren? Of dat ze vinden dat ze iets moeten? Ik kan me namelijk voorstellen dat die samenleving al een beeld heeft, zo moet je je gedragen. En dat dat met prikkels of met onduidelijkheid, hoe zo'n dag eruit ziet, ik weet het niet, ik ben even hard op denk, maar dat dat wel een invloed heeft en dat je daar nog tips voor hebt.
Ja, dat heeft absoluut invloed. Sociaal gedoe noemen wij dat dan wel eens ooit, hè? Verwachtingen van anderen die ze niet uitspreken, maar die zeker wel bestaan. Kunnen verwachtingen van individuen zijn, maar ook bij dit bedrijf doen we het altijd zo. Ga daar ook het gesprek over aan. Want als jij elke vrijdagmiddag mee moet naar die borrel, terwijl je dat eigenlijk helemaal niet trekt, want dat zijn sociale praatjes die je moet houden. En dat kan echt funest zijn voor je energie, waardoor je echt het hele weekend niks meer mee kunt. Ga gewoon het gesprek aan. En je kunt ook voor jezelf besluiten, oké, zij gaan elke vrijdagmiddag en ik ga één keer in de maand mee. Want dan kan ik me daarop voorbereiden, dan plan ik rondom die vrijdagmiddagborrel plan ik niks. En dan heb ik wel de energie om mee te gaan, want ik vind het wel leuk om mee te gaan bijvoorbeeld met mijn collega's, maar ik kan dat niet elke week. Kies daar ook voor jezelf en ga het gesprek aan, maar je hoeft ook niet alles uit te leggen. Mm. Als jij aangeeft van, goh, ik ga één keer in de maand mee, dan is dat prima. En hoe meer je uit gaat leggen en hoe meer excuses je gaat noemen voordat je niet meegaat, hoe ongeloofwaardig het wordt. Dus geef gewoon aan, ik doe dat één keer in de maand en niet elke week. Kan je best doen. Ja, en laatst sprak ik iemand die had een afscheidsfeestje van iemand die met pensioen ging. En zij had heel goed contact met die collega. Heeft heel goed contact met die collega. En toen heeft ze gewoon contact met haar opgenomen van, goh, ik trek dat echt niet, zo'n heel feest voor een afscheid voor een pensioen. Maar zullen we een keer met z'n tweeën gaan lunchen bijvoorbeeld? Nou, die collega vond dat helemaal leuk, want dan kan je echt praten, zij ook natuurlijk, hè?
Ja.
En dat hebben ze gedaan en dat was heel gezellig en het was gewoon prima dat zij er bij dat afscheid niet was. Dus soms hebben ook de mensen met autisme aannames van, oh, dat zullen ze wel raar vinden. Maak het gewoon bespreekbaar.
Ja. Ja, en wat ik je dan eigenlijk wil zeggen is, maak het bespreekbaar. Je hoeft niet alles te zeggen. En wat dan eigenlijk helpt is te bedenken, oké, waarom? Wat wil ik bespreekbaar maken en waarom? En dat waarom hoef je niet uit te leggen, als je het voor jezelf maar weet. Want dan kun je ook duidelijk zijn in, dit wil ik wel, of zo kan het wel. Dus hè, wat je zegt, als het over dat feestje is, nou, ik vind het wel belangrijk om er aandacht aan te geven aan een pensioen, maar ik wil niet daar op een feest staan. Wat kan wel? Nou, ik kan wel haar meenemen of hem meenemen voor een lunch. Of die vrijdagmiddagborrel, ik heb niet de energie of de zin of wat dan ook om dat iedere week te doen. Wat kan wel? Nou, ik kan wel één keer in de maand meegaan.
Ja.
Dus eigenlijk bij alle situaties, als je bij jezelf bewust bent, dit is waarom dat ik het niet wil, of wat ik voel, wat mijn gedachten zijn bij, ik vind het niet leuk, ik lekker energie kan, wat kan ik ook? Of wat wil je wel? Want dan kun je zelf ook een initiatief nemen en dan neemt die ander daar al, denk ik ook eerder, accepteert die ander dat ook.
Zeker.
Oh nee, maar dat is toch gezellig, hij gaat toch mee? Terwijl die discussie is al besloten als jij zegt, nou, ik ga één keer in de maand mee, punt.
Ja, bijvoorbeeld. Of naar een bedrijfsfeest wat van 4 tot 12 duurt, dan kan je ook een uurtje naartoe gaan. Als je toch even je neus wil laten zien, dan kan je ook een uur heen gaan en dan ga je weer gewoon.
Ja.
En dat begint wel met ook daar krachtig voor jezelf in zijn. En inderdaad, wat jij zegt, overtuigd zijn waarom het voor jou belangrijk is om bijvoorbeeld maar een uur te gaan of maar één keer in de maand. En daar dan ook bij te blijven.
Ja, wat er heel vaak gebeurt is dat je denkt, oh, ik voel dat ik iets niet wil of niet prettig vind. En dan gaan we denken, oké, wat zou die ander daarvan vinden? Voordat we eigenlijk bij onszelf 3 lagen dieper gaan denken, waarom vind ik dit niet fijn? Waarom krijg ik nu een steen op mijn maag of net wat je voelt.
Ja.
En door 3 keer of 5 keer de waarom-vraag aan jezelf te stellen, kom jij tot die kern waar het bij jou aan ligt dat je het niet wil. Ja. En dat maakt meteen dat je zelf rustiger wordt in, ah, dit is wat ik ervan vind en die mening mag je hebben. Maar als je alleen voelt, ik wil het niet, maar je weet niet waarom, dan ga je vaak denken, wat vindt die ander daar wel niet van? En dan raak je kwijt dat het heel logisch en heel oké is dat jij een bepaald gevoel hebt.
Ja, ja, en dan is het belangrijk om te ontdekken bij jezelf van inderdaad waarom en wat gaat het me kosten als ik wel ga? En wat gaat het me opleveren? Maar ook andersom, wat gaat het me kosten als ik niet ga en wat levert het me op als ik niet ga?
Ja.
Dus dan kun je de balans maken. En sommige mensen met autisme vinden dat lastig om te doen. En ik geef dan wel zoiets de tip om dan met cijfers te doen.
Hoi.
Stel, het kost me 7 aan energie en het gaat me 4 aan plezier opleveren. Maar als ik thuis blijf, dan kost het me 1 aan energie. Want ik moet nog naar huis rijden bijvoorbeeld. Maar dan kan ik lekker uit gaan rusten en gaan puzzelen of een boek lezen. Dus dan heb ik 7 aan plezier. Nou, dan is de keuze heel makkelijk gemaakt.
Ja.
Dan heb je het inzichtelijk gemaakt voor jezelf.
Nou, super mooie tips. En ja, die bewustwording, daar zit heel vaak de sleutel tot de oplossing.
Absoluut, ja.
Had je nog meer? Ik kreeg namelijk het idee dat je het best wel goed hebt voorbereid. Ja. Heb je nog meer tips voorbereid, Esther?
Nou, waar ik me nu ook in mijn praktijk ook op richt, maar wat ik ook zie wat heel veel doet, is bijvoorbeeld een autisme belevingscircuit of een workshop voor je collega's en leidinggevenden. Om een stukje bewustwording daarvoor te zorgen, want ik merk dat er toch nog steeds een hoop aannames zijn over wat autisme nou eigenlijk precies inhoudt. Sommige bedrijven zeggen ook, oh, hebben wij hier mensen met autisme werken? Ja, bijna 100% zeker van wel. En dan is er gewoon heel veel inzicht nodig, waardoor je begrip kunt kweken van je collega's en van je leidinggevenden. Want zodra zij beter begrijpen hoe het allemaal werkt, zullen ze ook eerder geneigd zijn om te zeggen, prima joh, neem maar even, ga maar even een rondje lopen, omdat het even allemaal te veel is geworden. Of je mag een andere werkplek uitzoeken, zodat jij ook jouw ding kan doen. Maar daar heb je wel begrip en inzicht voor nodig.
Ja.
En dat is denk ik wel, daar ben ik nu in mijn praktijk heel veel mee bezig, om dat bij bedrijven ook over de bühne te proberen te krijgen. En je ziet als leidinggevenden en collega's daarmee aan de slag gaan, dat heel veel brengt voor henzelf, maar ook voor die collega met autisme.
Wauw. Dus jij bent ook degene die men kan uitnodigen om zo'n workshop of iets te komen verzorgen, Esther?
Ja, zeker. En soms, ik vind het altijd wel mooi, of ja, mooi is niet mooi. Soms komen mensen zo'n workshop binnen, leidinggevende bijvoorbeeld, echt met z'n hakken in het zand van, nou nee, wij gaan niks doen en dat kan toch allemaal niet en dat kost allemaal geld en dat gaan we niet doen. En dan aan het einde van, we hadden er 3 achter elkaar gepland, hè, die bij elkaar hoorden. En aan het einde van de derde merkte ik, en ik heb toevallig ook een medewerker van hem gesproken, dus die had dat ook gemerkt, dat hij eens aan het nadenken is van, hé, wat kunnen we eigenlijk allemaal wel doen?
Wow.
Omdat het in die kleine dingen zit. En als je die al kan doen, dan bereik je al heel erg veel. En dan hoeft het dus helemaal niet heel veel geld te kosten of heel veel moeite te kosten. Maar gewoon even logisch nadenken en met die medewerker met autisme in gesprek gaan.
Ja, ja, het draait allemaal om bewustwording. Zowel bij de persoon zelf als bij de mensen in de omgeving.
Absoluut, ja, zeker. Ja.
Kunnen mensen gewoon contact met jou opnemen als ze hier interesse in zouden hebben?
Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Laat ze maar mailen, bellen, allemaal mogelijk. Lekker in je vel met autisme. Zal ik het mailadres ook noemen?
Ja, ik zal het in de show notes zetten.
Oh, is goed.
Dan kunnen mensen het zo opzoeken.
En het is een heel leuke workshop. Die zijn gewoon heel praktisch. We gaan lekker met z'n allen aan de slag. Dus het is niet 3 sessies alleen maar luisteren naar wat ik allemaal vertel. Nee, je gaat ook echt zelf ervaren van hoe gaat dat dan in zijn werk. En wat doet stress dan met je? En dat is gewoon heel mooi om zelf te ervaren, want daardoor krijg je ook dat inzicht hoe het bij iemand anders kan werken. En wat je dan zelf zou willen op zo'n moment. En dan kun je dus ook veel makkelijker meedenken met die ander.
Ja. En hoor je ooit reacties van mensen die dan meedoen? Want nu heb je een reactie gehoord via die klant van jou over zijn leidinggevende. Maar hoor je ook van deelnemers zelf die dus zich niet herkennen in autisme of kenmerken of diagnose hebben. Wat de workshop voor hen heeft betekend?
Ja, dat ze het heel fijn vinden om wat meer theoretische achtergrond over autisme te weten. Hè. Dus eigenlijk wisten ze van tevoren helemaal niet zo goed wat ze nou bij autisme moesten bedenken. Of ze kennen één iemand met autisme en denken dan dat iedereen met autisme hetzelfde is. Maar dat is natuurlijk niet zo. En ze hebben echt heel veel inzicht gekregen. En ze kwamen eigenlijk ook allemaal met kleine actiepuntjes wat ze net even anders gingen doen voor hun collega of partner of familielid met autisme, zodat het wel soepel loopt.
Ja.
En dat is wel mooi, dat het zit ook echt in die kleine dingen.
Geweldig. En wat je zegt, familielid, vriend, iemand in een omgeving, dus je hebt er niet alleen iets aan omdat je waarschijnlijk ook collega's hebt, maar ook in je privé situatie. Hè?
Ja, tuurlijk. Ja.
Supermooi, supermooi. Esther, dank je wel. Is er nog een laatste iets wat je kwijt wil voordat we de podcast gaan afsluiten?
Oh jee, daar ga ik even nadenken. Nou, kijk bij je werk ook eens of er mogelijkheid is voor een stilteruimte waar je even een kwartier zou kunnen gaan zitten, bijvoorbeeld om even bij te komen van de drukte. Ik kan me voorstellen dat die er vaak best wel zijn. Alleen weet je ze niet te vinden of weet je niet hoe je daar dan gebruik van mag of kunt maken. Dus stel die vraag eens. En eigenlijk stel de vraag, dat geldt eigenlijk voor iedereen als je iemand hebt met autisme of kenmerken van autisme. Of waar je van denkt, hé, waarom doet diegene nou, maakt hij zo'n rare keus voor jouw gevoel. Stel gewoon eens open de vraag. Van wat heb je nodig? Waar kan ik je mee helpen? En heel vaak zitten ze in die kleine dingen. En een stukje aandacht is voor iedereen heel erg fijn natuurlijk.
Ja. Gezien worden in wat je hebt en ervaart.
Heel belangrijk.
Dankjewel Esther, dankjewel. En ik zei het voor de opname al, je moet gewoon je eigen podcast gaan over autisme. Want je hebt echt heel veel interessante dingen te vertellen.
Bedankt voor het luisteren naar dit interview dat Danielle Baks met mij heeft afgenomen. Superleuk om te doen en ik hoop dat ik je weer mooie tips heb kunnen geven. Beluister ook de andere afleveringen van de podcast Lekker Werken met Autisme, over autisme en werk en ook andere onderwerpen die met autisme te maken hebben. Ik wens je nog een fijne dag.